Want zij zijn gegroeid van 1 miljard naar 14 miljard in 14 maanden.
Zo.
Inmiddels is het 19 miljard. Number one lesson geweest van Warren Buffett is don't lose any money.
Don't lose any money.
Ja,
kijk, dat is een goed advies.
Ja, je moet zorgen dat je geen geld verliest.
Ik heb echt respect voor je, Felicia. Hoe je dat allemaal vertelt en hoe je dat doet.
32 jaar, hè?
Ja, echt. Je bent echt in Nederland wel een hele bijzondere vrouw.
Nou,
ik meen het serieus. Je hebt toch altijd in Amerika de Woman of the Year en de Man of the Year?
Ja.
Nou, ik zou voor jou stemmen dit jaar.
Ja, dat is Nina Brink.
Ja, je flikker op. Zie je er nog zitten zo?
Ja.
De podcast begint bijna, dus je bent zo van me af. Wij zoeken gewoon nog investeringen. Dus als jij tussen de 1 en de 5 miljoen groeigeld zoekt voor jouw geweldige bedrijf en je bent klaar voor de volgende stap, ga naar onze website en schrijf je in. Want wij willen gewoon dolgraag investeren in jouw plan en willen je ook helpen om verder te komen.
Alright, nou, goedemorgen luisteraars.
Eindelijk weer eens een dame. Hè?
Eindelijk weer een dame. We zijn altijd op zoek naar goede onderneemsters. Ja. Ik heb haar het eerste keer, 10 jaar geleden ontmoet, omdat haar man die... Had samen met Paul Montagne een venture capital bedrijf. En dat was Venture Builders, dat was 10 jaar geleden. En toen kwam Felicia aan samen met jouw vader, John Groenewoud. En toen dacht ik van, jeetje, wat een mooie dame. Ja, eerlijk.
Ik vind het niet zo reden dat je dat dacht.
Nee. Maar je bent helemaal voor jezelf ben je begonnen. En ik heb enorm veel respect voor je. Wat je allemaal doet en hebt gedaan, dat ga je ons vertellen vandaag. En welkom Felicia.
Dankjewel.
Wij beginnen altijd een beetje, vertel eens over jezelf, waar ben je geboren? Een beetje iets over je jeugd en wat je vandaag de dag allemaal doet.
Ik ben geboren in Den Bosch, woonde toen in Vught. En ik ben de oudste van 4 kinderen. 3 meisjes en de jongste is een jongetje. Ik ben 32 jaar oud. Ik heb in Vught op school gezeten. Daar heb ik gymnasium gedaan.
Bij de nonnen.
Ja,
daarnaast. Bij de nonnen. Maurits College. Ja, dat is nog steeds.
Maar die nonnen zijn er niet meer.
Nee, maar het is nog steeds heel bekend als staatsinstituut.
Ja, ik heb er gezeten.
Oh, echt?
Regina heet het toch?
Regina Cheli, ja.
Ik heb ooit gedaan.
Daarnaast, daar zat ik op school.
Ja, van de nonnen ook les gehad nog.
Nee. Dat is echt daarnaast.
Ja, oké, daarnaast.
Gymnasium gedaan, toen gaan studeren, International Business Administration op de VU in Amsterdam. Uiteindelijk naar Londen, finance minor gedaan. Toen uiteindelijk, ik heb altijd allerlei baantjes gehad. Maar uiteindelijk is het equity investments geworden. Maar ik zal nog heel even teruggaan. Ik heb International Business Administration gestudeerd. Ik heb tijdens mijn studie en eigenlijk daarvoor ook wel heb ik altijd gewerkt. Ik heb stomme baantjes gedaan, kledingwinkel gewerkt, zelfs oppas gewerkt.
Dat zijn geen stomme baantjes, daar begint het mee.
Ja, maar dat is even niet heel veel toegevoegde waarde gehad aan mijn loopbaan. Ja. Dus ik heb corporate finance stage gedaan. Ik heb een investment bank in Londen gewerkt, ook als stagiair. Ik heb bij een vastgoedfonds gewerkt, want ik kom uit een vastgoedinvesteringsfamilie. Met mijn vader het leven lang ben ik met hem meegegaan naar afspraken met banken, notarissen, panden bekijken. Alleen, ik wilde heel graag mijn eigen pad bewandelen. Dus ik zou een master gaan doen op Erasmus.
Ja.
En toen in de zomer, voordat ik ging starten, via een vriendin van mij, Annika Trian. Zij werkt nu bij ING en is daar. Zij doet het supergoed. Echt zeldzaam dat je een vrouw tegenkomt die helemaal met je matcht qua interesses.
Mooi.
Zij is daar wel één van. En via haar bij Van Lanschot Kempen terechtgekomen op de equity research afdeling. Toen best wel snel al overgegaan naar ABN AMRO. Daar ook equity research, banken en verzekeraars.
Wat is dus equity redelijk... research? Ik heb geen idee.
Dan volg je equities, dus beursgenoteerde bedrijven. Dat was daar allemaal Benelux eigenlijk. Banken, verzekeraars, dus dat is ASR en Delta Lloyd van deze wereld. Mm-hmm. En ING en de banken die je dan mag volgen. Dat is best wel taai. Taai.
Wat moet je dan doen? Wat?
Nou, dan beoordeel je die bedrijven. Dat is heel uitgebreid. Dan moet je echt in de balance sheet duiken en elk line item. Want helemaal voor een financial is dat best wel minutieus. En dan schrijf je daar rapport over. En dat wordt dan uitgebracht met een, zoals je dat kent, een sell, een hold of een buy. Ja, dat is wat equity research.
Adviezen die gegeven worden.
Ja, dat is adviezen. Maar dat was wel een omgeving met zeg 50, 60-jarige mannen die allemaal om 5:30 naar huis gingen en zelf geen personal account hadden. Dus zelf geen investeringen deden. Dus als ik best wel snel, dat ik daar dacht,
dat is dit is niet 63, mijn... bedankt.
Maar ja. dan moet je dus even doorbijten. Dat is ook wel eens goed, hè?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat is ook goed. En ik heb daar een jaar gezeten en ik heb heel veel geleerd. Dus ik wilde heel graag werken, namelijk voor Cor Kluis. En dat was namelijk dan de beste. Er werd gezegd, dus je hebt ieder jaar heb je Extel Awards. Dus dat is... Ja. Dan worden de analisten gerankt. Hij was al altijd eigenlijk de beste. Dus ik werkte daar voor hem. Hij was van Financial Institutions. Dus iedere dag ging ik met hem lunchen. Heel veel van hem geleerd. Hij was zelf een heel goede belegger. En hij heeft mij uiteindelijk geïntroduceerd aan Georg Krijg, mijn huidige businesspartner. En Georg is in 2010 het Guardian Fund begonnen. Alleen. En in 2017 ben ik daarbij gekomen. En in 2018 hebben we het Iconic Partners Fund opgezet. Wat nu ons flagship fund is.
Vertel daar eens wat van. Dat gaat heel snel.
Ja, ja wij zijn een investeringsfonds.
Nee, hoe is het gegaan? Hoe hebben die vent ontmoet?
Oh, zo.
Wat vinden de luisteraars leuk om te horen? Van hoe kom je nou ineens?
Ja. Nou,
Is dat nou toevallig? Of heb je daar echt naartoe gewerkt?
Nee,
of?
Dit is wel. Het was heel duidelijk dat ik uiteindelijk. Ik heb op mijn 16e heb ik een boek gekregen, The Intelligent Investor van Benjamin Graham.
En ik las andere boeken op mijn 16e.
Ja, nee, maar, ik niet.
Als je het gymnasium gedaan heeft, heb je andere interesses.
Ja.
Hey.
MAVO in 6 jaar. Kappen.
MAVO in 6 jaar.
Hey, sorry, ga door.
Nee, okay. Ja, ik heb dat boek gelezen. Ik vond dat super interessant.
Sorry, hoe heet dat boek nog even?
The Intelligent Investor.
Oké. Okay.
Ja. Ja, en daarnaast, een beetje simultaan ging dat, heb ik geïnvesteerd in een bedrijf, dat was een biotech stock. Was niet, dit is echt meer geluk dan wijsheid geweest. Ik kocht dat met mijn, niet heel veel centjes, maar ik kocht dat en dat ontplofte omdat ze FDA approval kregen.
Oh God.
En toen vond ik dat natuurlijk heel erg leuk. Als dat anders was gegaan, weet ik niet of ik hier vandaag in deze hoedanigheid ooit had gezeten. Maar
verslaafd.
Ja, nou in ieder geval, het opende mijn ogen om dat boek uit te lezen. En ik vond dat heel interessant. Dus daarna heb ik alle letters van Warren Buffett gelezen. Ik vond dat heel erg leuk. Misschien een beetje nerdy.
Heel leuk. Heel
leuk om te horen.
Ja. Ja.
En een biotech, voordat die FDA approval krijgen, dat is echt kans 1 op de...
Ja, dit was echt een moonshot. Ja.
Dus dit was een moonshot.
Je weet wat een moonshot is of niet, Bas?
We love it, moonshot. Ik doe alleen maar moonshots eigenlijk.
Ja. Nee, inmiddels ben ik ook van moonshots. Ja, we hebben een groot SpaceX.
Wat is een moonshot dan,
jongen? Oh, je hebt een fund returner. Dat is een investering die het hele fonds goed maakt.
Ja,
begrijp ik. En een moonshot, dat zou ik niet weten.
Nee. Maal 100?
Nou, ik weet het niet.
Maal 100?
Nee, het ging niet maal 100. Maar het ging wel een paar keer over de kop. En uiteindelijk zijn er in een FDA-proces heb je allerlei fases. En dit was gewoon naar de volgende fase. Mm-hmm. Maar dat ging heel goed. En daardoor vond ik dat natuurlijk heel leuk. En toen ben ik me steeds verder daarin gaan verdiepen. Erachter gekomen dat dit soort moonshot investments... Ja. Eigenlijk niet the way to go is, want de kans dat je uiteindelijk...
Moonshot investments, of niet?
Nee. Ik heb er nooit naar gekeken.
Oké, spray and pray.
Uiteindelijk hebben we een andere strategie aan overgehouden. Okay. Maar daardoor vond ik dat dus heel interessant. Steeds altijd een eigen portfolio gehad. Steeds uitgebreid, ging wel heel goed. Dus dat werd steeds leuker. En
heb je dat gedaan, die portfolio uitgebouwd? Hoe deed je dat?
Ja, ik werkte altijd en ik was best wel... ik gaf niet heel veel uit en ik verdiende wel wat. En daarmee investeerde ik. En dat werd steeds wat groter. En
hoe oud was je toen, Verlies?
Toen ik ben begonnen met investeren, vanaf 16 eigenlijk echt, ja.
Zit echt in je bloem.
Ja.
Heel veel.
Ja.
Reed jij 16 jaar geleden? Sundappier reed jij rond toen.
Ja, ik ook. 16. Mooi.
Het is niet altijd alleen maar goed gegaan, hè?
Nee.
Er zijn lessen. Dat,
Die hebben we allemaal. Ja. Dat is, maar die moet je ook vertellen.
Ja.
Dat is leuk.
Ja, zeker. Nee, dus als je leverage gebruikt, ik ben heel vroeg tegen leverage aan.
Wat is leverage? Leg even uit.
Schuld. Dat je, als je en vooral in publieke markten, dus beursgenoteerde aandelen, moet je eigenlijk gewoon geen tot heel erg weinig schuld hebben. Want dan uiteindelijk is publieke markten is allemaal emotie. Het is irrationeel. Dus je kan nog zo'n goed bedrijf hebben en het kan 50% down gaan. Dat gebeurt.
Omdat er een oorlog is in Iran. Ja.
Bijvoorbeeld.
En als je geleveraged bent, dan is dat...
Als je geleveraged bent, je hebt kapot. 50% leverage, dan denk je, nou, ik ben echt, het is heel safe.
Ja.
Nou, dan ben je dus bij min 50% ben je wiped out. Want al jouw
dus
equity
gewoon,
is weg.
Als je dan zegt, de lul.
Ja, dat is het.
En dan zegt de bank verkopen.
Ja.
Nou ja, dan krijg je margin calls. Dus als je niet kan bijstorten, dan ben je wiped out. Daar ben ik nooit geweest, hè. Even daar niet van. Maar je ziet gewoon, het effect van leverage is zo extrapolerend. Dat ik ben ook opgegroeid in een familie waar mijn vader is altijd heel erg anti-leverage geweest. Die wil het liefst geen schuld. Dus die...
ja. Lijkt op jou een beetje,
Michiel. Ja, ik heb ook schuld.
Haat schuld. Ja, die wil geen schuld.
Ik heb ook een hekel aan banken. Maar zullen we het daar niet over hebben?
Nee. Nee, ik denk dat we dat allemaal...
Ja, het Van Lanschot,
dat gebouw. Maar
dat gebouw in Vught heb je toch...
Het Van Lanschot in Vught?
Nee, heb je toch gekocht of niet?
Nee, Van Lanschot in Zuid-Ogenbosch, dat gebouw is voor mij.
Ah, oké.
Okay. Nog steeds?
Ja.
Oké.
Okay. Maar de toren?
De toren, ja. Ja. Daar heb jij gewerkt dus even.
Ja, maar dat toren was niet in de toren in Den Bosch. Dat was in Amsterdam, bij Kempen. Het is Kempen Van Lanschot en Van Lanschot Kempen.
Welke leeftijd zaten we nu? Nu zaten we op
16.
16.
Oh, ja. De moonshot.
Ja.
16. En we zijn over 11 minuten. Ja. Nou, dat gaat
wel leuk worden, jongens. Dat is wel leuk hoor. Die kunnen we best wel lang maken, deze. Nou, Kia 2, hè? Ze is 32. Dus,
nee.
Dat is waar.
We gaan zo snel vooruit.
Ja, oké. Okay.
Nou, maar... en toen eigenlijk dus hoe ik met Georg in contact ben gekomen. Cor Kluis, die heeft intro gedaan. Die zei, jullie zijn enorm complementair. Ik denk dat hij daar helemaal goed zat. We zijn heel complimentair. En we doen het eigenlijk met drie partners.
Ja, maar wat deed hij?
Georg, die had zijn eigen fonds. 2010 gestart. Guardian
wat is een fonds?
Investeringsfonds. Hij haalde, haalde kapitaal op van vermogende particulieren. Vanaf 100.000 euro. Dat is nog steeds zo. Dat investeerde hij in... Toen een andere soort portfolio dan dat we nu hebben. Maar hij investeerde toen in, volgens mij was het Smith & Nephew en Microsoft in 2012. Dat toen volgens mij 9 keer free cashflow stond. Dus er zijn ook in een investeringswereld van tech, zijn er ook hier en daar echt altijd hele goedkope, goede opportunities geweest. En dat was toen niet anders. 2012 was dan één stok. En de rest was... Ja, meer een beetje Berkshire Investments. Op
Coca-Cola, dat
ja,
soort
Coca-Cola
dingen.
Keken we toen.
Heinz Ketchup en dat soort dingen.
Ja, Colgate Palmolive. Ik moet eerlijk zeggen, vanaf 2010 was ik er dus niet bij. Ik weet niet exact wat zijn portfolio was. Daar heb ik nooit echt inzage in gehad. Ik heb wel rendementen toen gezien. Dus toen ik wegging bij ABN en eigen fonds wilde beginnen. Toen was ik natuurlijk heel jong. En ik kon wel wat body gebruiken in...
Want toen was je 22?
Toen was ik, dat was.
Of zo?
Nee, toen was ik 23, denk ik. Ja.
Ja. Ja, dat is wel vroeger, ja.
Ja.
Want
toen ben je met hen gaan samenwerken.
Ja.
Want je zijn nu met z'n drieën, hè? Verlies of niet?
We zijn met z'n drieën. Martin, de broer van Georg, Georg en ik. Ja.
En heb je dan naar de hand ingekocht of vroeger?
Nee, ik heb mijn eigen fonds opgezet naast Georg en samen met Georg als portfolio manager. En toen uiteindelijk, na verloop van tijd, hebben we dat gemerged.
Okay.
En in het begin weet je natuurlijk niet hoe of een samenwerking goed gaat.
Ja.
Dus dat als voor iemand die natuurlijk al die jaren
dit
alleen...
Is een Amerikaan of een Engelsman?
Nee, Georg is een Nederlander.
Ja. Oh, is gewoon een Nederlander?
Ja. Ja.
Hey, hoe merge je zo'n fonds? Ik even weten. Ik heb daar echt geen verstand van.
Eigenlijk hebben we toen gewoon een asset inbreng gedaan. Dus we hebben de shares die we bezaten in het fonds dat we hadden, hebben we ingebracht in het Guardian Fund. En in 2018...
Maar hoe waardeer je dat dan?
Dat wordt ingebracht op waarde.
Ja, dus maar je moet het wel waarderen dan, toch? Wat dat
ja, maar
is.
Er is elke dag een waardering, want het is beursgenoteerd.
Het is allemaal beursgenoteerd. Ja. Oké, dan is het makkelijk.
Ja,
dus.
Ja, dat is zo makkelijk.
Duidelijk.
Ja. Ja. Ja.
Hey, en het is nu wel heel erg bijzonder, want jullie doen het met z'n drieën. Nou, ik ben ook trotse LP, zoals we dat noemen. Limited partner, hè, dus investeerder in Felicia. En wat ik echt heel erg bijzonder vind, is dat, dat het Iconic, waar Felicia dan ook onderdeel van is, die hebben dus echt toegang tot pre-IPO bedrijven. Hè? Dus een Anthropic, nou dat kennen we allemaal vanwege Cloud. Hè? Cloud.
Leg nog even uit wat een pre-IPO is.
Pre-IPO is dus eigenlijk hele grote bedrijven die net voor een beursgang staan eigenlijk. Dus voor, dan kun je nog voordat ze naar de beurs gaan, kun je daar een...
Ze kunnen best wel lang pre-IPO zijn.
Heel lang tegenwoordig.
Tegenwoordig blijven ze wat langer in private handen.
Ja.
Maar het lijkt erop dat dit jaar dat er wel een aantal IPO's aankomen van deze grote bedrijven.
Ja, en dat is ook weer het moment dat je er weer uit kan gaan.
Ja.
En
maar
wat
het is
de Iconic,
nog nooit eerder voorgekomen dat bijvoorbeeld een SpaceX met een 1,25 biljoen in Nederlands, maar trillion dollar waardering in private handen is. En dat is nu nog wel het geval. Dat is,
dat is 1250 miljard. Hè?
Ja.
Dat is meer dan BNP van Nederland.
Dat is allemaal van Elon Musk.
Nou ja,
niet allemaal.
Hij bezit daar een groot deel van. Maar
wij hebben
als fonds hebben wij 5 SPV's gedaan in SpaceX.
En jullie zijn begonnen op welke waardering?
150 miljard.
150 miljard. Jezus. Dus hij is bijna keer achter gegaan.
Ja. Oh my.
Ja,
onvoorstelbaar.
Ja.
Maar in ieder geval, dus bij Iconic kan je dus...
Dat is niet eens zo lang geleden. Dat is 2,5 jaar geleden.
Ja, maar Revolut is ook... Want Revolut zit ook in Revolut. Dat is de grootste... Een stelst groeiende internetbank die ook nog heel erg winstgevend is. Zit ik ook in. Ja. SpaceX. Anthropic. Nou, Anthropic vind ik ook zo'n echt een bizar. Dus
Anthropic is echt...
Anthropic is Claude. Weet je, dat is Claude. Ja, dat gebruiken we tegenwoordig.
Maar dat is echt wel... Dat is moeilijk om access toe te krijgen. Dat is, iedereen houdt die aandelen vast. Want zij zijn gegroeid van 1 miljard naar 14 miljard in 14 maanden.
Ja.
Inmiddels is het 19 miljard. Dat was in maart, dus het zal nu wel weer ergens in de 20 miljard.
De beursgang?
Of nee, de revenue.
Oh, de revenue?
Ja, de revenue.
De revenue?
Ja, de revenue van 1 naar 14 miljard gegroeid.
En revenue is omzet.
Omzet. Ja, in 14 maanden.
Ja, maar
hoeveel is dat per maand? Even een moeilijke vraag.
Ja, dat is toch niet normaal?
Nee, dat is niet normaal.
Dat is niet normaal.
Hoe kan je dat als bedrijf nog volhouden? Hoe kan je dat,
nou, ik denk dus dat ze... Want als je de, er was een podcast met Dwarcash, met de CEO Dario Amodei. Die deed een podcast en die zei in 2027-28 dat ze hundreds of billions of revenue zouden doen. Dus honderden miljarden omzet.
Ja.
En dat ze in 2030 $1 trillion aan omzet zouden raken. Jeez. En dat is dus 1 biljoen, dus 1000 miljard omzet. En dan was er vorige week was er een podcast met Jensen Huang van Nvidia. Samen met de All-In gasten. Het is een podcast waar ik graag naar luister.
Jij luistert die man nooit. Heel erg bedankt.
Dat zeg ik niet. Ik luister naar
wat is de All-In gasten? Is dat een All-In?
Ja, de All-In is de... Ja,
maar in Nederland of in
Amerika.
Amerika. Maar die hebben miljoenen luisteraars, toch?
Ja, miljoenen luisteraars. Maar ook het is qua informatie...
Engels.
Ja, Engels. Maar qua informatie is dat... Ik vind dat altijd heel interessant en leuk om naar te luisteren.
Ja.
Maar Jensen zat daar met...
helemaal mee bezig.
Ja, maar het is de kwestie.
Waar ik op terug wilde komen, Jensen van Nvidia, die dus heel veel informatie heeft, die zei dat die trillion dollar aan omzet, dat een low estimate is. Hij zei, ik denk dat het veel meer gaat zijn.
Meer wordt,
weet
je niet.
Wat doet Claude?
Ja. Wow. Kijk, je hebt ChatGPT van OpenAI en je hebt Claude van Anthropic. En uiteindelijk is het zo, denk ik, dat de consumer, die neigt meer naar ChatGPT en enterprise klanten neigen meer naar Claude. Ja. En uiteindelijk waar denk
Microsoft
ik,
van Apple zeg
dus
maar.
Gewoon een AI tool.
Nee.
Nou, ik zie het meer zo. Alle paymentsbedrijven zijn gebouwd op de rails, de infrastructuur van Visa en Mastercard.
Ja.
En ik denk, en er zullen misschien 1 of 2 partijen bij kunnen komen, maar ik denk dat in AI dat alles gebouwd gaat worden op de infrastructuur van Gemini, van Google, op OpenAI en op Anthropic.
Die drie.
Ah, ja, okay.
Dus de 3 infrastructuren.
Ja, misschien zullen het er 4 of 5 zijn, want je hebt ook xAI, wat nu onderdeel is van SpaceX. Maar je hebt in ieder geval deze 3, die zijn heel erg belangrijk. En je ziet dat alles daaromheen, zeg maar, daar worden, dat zijn een soort wrappers, die worden gebouwd op die infrastructuur, die bedrijven. En dat is natuurlijk heel erg interessant. En waarom ik denk dat Anthropic extra interessant is, is omdat als je enterprise bedient, dan heb je veel meer stickiness dan de consumer. En wat ik zie is dat wij gewoon wij kunnen zoveel productiever zijn doordat wij Claude gebruiken. Als ik 10 keer meer moet betalen dan wat ik nu doe, in de blink of an eye zou ik dat doen.
Dus om het te gaan gebruiken, maakt niet
nou
uit.
Niet om in te stappen ook. Nou, dat de split second, als ik meer kan krijgen. Ik ben niet meer. Ik ben bezig met een groter blok nu, want we hebben net gedaan. Ja. Niet de volledige allocatie gekregen die ik wilde. Maar het is echt moeilijk om te sourcen. Omdat het zo hard groeit, gaan prijzen heel snel omhoog. En iedereen wil het vasthouden.
Allocatie krijgen. Hoe werkt dat? Want je wil iets. En dat is netwerk, ja?
100% netwerk.
Ja? Maar wie bepaalt het dan bij hun? Nou, is dat gewoon een persoon?
Je koopt. Kijk, als wij groter zouden zijn, dan zouden we primary access krijgen. Daar zijn we nu nog niet. Okay. Wij krijgen access van de fondsen die investeerder zijn in de primary van Anthropic. Dus die kopen voor X in en die hebben een blok over en dat kunnen ze wegzetten bij ons. Ja. En dan betalen wij een premium daarvoor. Maar als
hoeveel premium is dat? Wat betaal je extra?
Nou, dat is dus heel hard
omhoog gegaan.
Wij hebben 17,5% betaald 4 weken geleden en loopt dat op naar 80% al.
Elke maand groeit zo'n bedrijf weer 30-40%, hè? Soms. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Dus
en dat is, dat is niet echt een momentopname. Innoveren, dat is gewoon omdat ze de klanten bij krijgen.
Ja, omdat ze klanten bij krijgen. Nou, ze innoveren.
Het is voor mij echt iets. Ze innoveren. Ik weet pas 2 maanden dat dit programma bestaat. Hè?
Wat klot is agentic AI. Dat is eigenlijk iemand die voor jou werkt. Dus je geeft een opdracht, een taak van ik wil in Excel of ik wil dit bouwen of ik wil een website maken of iets. En die gaat voor jou aan de slag. En totdat het doel is bereikt. Dus het is gewoon eigenlijk zijn het gewoon programmeurs toch? Die AI.
Wat het inmiddels is vroeger compete AI met IT budgets. Ja. En momenteel is het zo dat ze gewoon competen met salarissen. Dus voor bedrijven, of je wil heel hard groeien en je kan veel harder groeien met het huidige aantal mensen dat je hebt doordat zij AI gebruiken, bijvoorbeeld Claude. Of het is zo dat je met je huidige business, dat je een heel groot gedeelte van mensen zou kunnen ontslaan en het dezelfde productiviteit hebt.
Ja,
dat betekent wel wat voor de wereld.
Dat betekent heel veel.
In de bankenwereld en in de softwarewereld.
Van onze SaaS-portfoliobedrijven, dat zijn er nu 12, hebben ze allemaal aangegeven dat ze gewoon 1/3 van hun programmeurs, die zijn gewoon misbaar. Die kunnen gewoon veel meer doen met dat klot. Ja. Nou ja, daar komt het wel op neer. Ja.
Ontslaan.
Ja. Dus je krijgt dus echt, je kan veel efficiënter, productiever zijn. En we hebben 1 portfoliobedrijf, ik ga het niet noemen. Maar dan hebben we al dat 4-ogen-principe. Heb je een junior programmeur en een senior programmeur. En die senior programmeur moet kijken of die junior programmeur het goed doet. Maar die junior programmeur, die zet in Claude, zet hij gewoon 4 mannetjes aan het werk. Hè? Virtueel, agentic AI. Die bouwt dat, wat je normaal gesproken in een maand doet, doet hij gewoon in een dag. Nog niet eens.
En die senior zit te kijken,
wat doe ik hier? Ja. He? En het gaat ook allemaal feilloos gaan. Ja.
Het is echt foutloos ook.
Ja. Ja, maar veel foutlozer dan mensen zijn natuurlijk.
Ja.
Mensen,
ja. Mensen bij mij zeiden ze, we moeten het wel een beetje controleren.
Uiteindelijk, cijfers zijn cijfers. En heel veel is gebouwd op cijfers. En dat kunnen zij, dat gaat veel beter.
Hey, maar dit is echt een goudkoorts tijd weer, hè? Eigenlijk.
Ik vind het een super interessante tijd om te leven.
Ja.
Het
is toch ook geweldig.
Het is echt fantastisch.
Goudkoorts.
Het is het nieuwe. Ja. Internet heeft ons leven veranderd. En AI gaat het ook weer gebeuren.
Maar bij de goudkoorts moest je dus eigenlijk de pikhouweltjes en moest je de bakker zijn. Dus je moet alles eromheen. Dus die goudkoorts moet je eigenlijk, goud moet je afblijven. Je moet zelf niet gaan lopen delven. Nee. Je moet het
werk omheen.
Ja, wij hebben een public equity fund. Dus wij bieden dit aan investeerders die in onze fondsen zitten.
Ja, ja.
En dus wij hebben qua pre-IPO's hebben wij gedaan. SpaceX, Revolut, Cerebras, Perplexity hebben we ook gedaan. Dus zo hebben we. En Palantir bijvoorbeeld, heeft hij een beursgang gedaan. Dus die hebben we ooit gekocht op $5.50 voor de IPO, echt een paar maanden ervoor. En toen ging het naar de beurs voor $10 per share. Dus
90% erbij.
Ja. En dat ging heel snel. Toen ging het heel snel door naar 43. Dollar per share. Ging weer terug naar 6.
Nee, joh.
Ja, en nu staat $145.
145.
Ja. En wij hebben
instapmoment.
En wij hebben dit altijd aangehouden.
En het zijn volumes. Okay.
Op 6 heb je gewoon bij een nerveus geworden.
Dit is dus precies wat wij doen. Ik denk, en dat is wat wij denken. Het gaat niet over timing the market. Nee. Dat kan je bijna niet.
Nee,
het gaat over time in the market. Je moet gewoon... Kijk, ik zou zelf heel ongemakkelijk zijn als ik geen exposure zou hebben aan deze wereld.
Ja.
Want hier gaat, denk ik, heel veel...
Zie je mij zitten of niet? Zie je mij zitten? Ongemakkelijk. Ja.
Maar als jij nu een miljoen zou hebben, wat zou je ermee doen? Bij jou een fonds gooien natuurlijk, dat begrijp ik wel.
Kijk, wij zijn wel een... Wij zijn echt een AI/tech exposure. Dus dat is niet... Ik zou nooit 100% van je vermogen bij ons investeren.
Maar 50 dan of zo.
Dat zeg ik niet. Dat moet iedereen voor zich weten. Ja. Dat ligt aan je appetite. Kijk, ik zie volatiliteit niet als risico. Maar heel veel mensen zien dat wel zo.
Nee, maar als je nu een miljoen hebt, kan je dat bij jou in het fonds doen? Of moet je het bij iemand anders doen?
Je kan bij ons investeren vanaf €100.000.
Oh, ja.
En... wij bieden deze pre-IPO's, deze privates bieden wij aan op single asset. Dus het is een single asset SPV. Dus alleen die holding dan. Dat is echt een opt-in structuur. Dus iedere investeerder, wij sturen dan een mailing uit. En die kan zeggen, ik wil hierin meedoen voor zoveel. En dan afhankelijk van hoeveel we hebben, kunnen we iedereen allokeren.
Ja, ja.
En zo doen we dat. Maar ons flagship fund heeft ook echt een heel goed return. Hè? Dus we bestaan nu 7,5 jaar.
Dat is het hoofdfonds.
Het hoofdfonds.
Dus die verspreidt het gewoon veel meer.
Ja,
precies. En als je daarin zit, dan krijg je ook de kans om die andere dingen te doen. On the side, zeg maar. Nee, die side deals.
Ja. Je kan toch sowieso al in side deals doen? In SPG's noem ze
dat? Kijk, ja, maar onze investeerders in het fonds krijgen voorrang. Dus voorrang.
Nee, ik heb voorrang gekregen.
Ja.
Zegt hij met zijn lekker kopje.
Maar onze kegger van het fonds is 22,2%.
Gaan we nog een drama maken voor het fonds hier? Dat was niet afspraak.
Nee, ik kwam hier, niet omdat ik hier heel graag wilde komen. Pieter heeft me gevraard.
Ja, ik heb je overgehaald.
En ik heb, hij heeft me echt overgehaald.
Ja,
dit is de eerste keer, Felicia, dat jij public bent.
Vaker uitgenodigd, maar ik heb het nooit gedaan. Altijd heel bewust niet gedaan. En je vroeg het en dacht ik,
maar die 22,2% is dus het return op je investment.
Ja. Per jaar, na fees.
Dat heb je dus
na
de fees. 7,5 jaar. Heel knap gedaan.
Ja. Maar waar heb je
hebben wel eens uitschieters?
Hebben we uitschieters?
Ja, je hebt gemiddeld 22.
We hebben uitschieters. Dus 2022 was een heel slecht jaar. 2020 was een heel goed jaar uiteindelijk. Ondanks COVID. Was eerst heel hard aan. Het heel hard. Was 128% in één jaar.
Zo.
Je bedoelt uitschieters qua
vorig jaar was 17%.
Ja.
Het jaar daarvoor was 69%.
Maar kijk, wat is verlies? Als je normaal gesproken bij een private equity fonds... heb je dus dat je 10 jaar moet committeren.
Ja.
En dan 2 keer een verlenging van 1 jaar en 1 jaar.
Ja. Bij ons is het open-ended.
Ja, open-ended.
Dat betekent?
Ja,
dus,
open-ended en close-ended. Je hebt close fondsen en dan kan je niet in en uit.
Bij Felicia heb je common sex en dat soort dingen. Dat doe ik. Dan zit je zo lang in en dan krijg je een beetje terug en een beetje weer bij.
Nee, dat hebben wij niet.
En bij die close-end funds, dat is het probleem. Want je zit erin en je kan er niet uit. En je bent eigenlijk afhankelijk van die hele distributies komen.
Ja.
Nou, gemiddeld gezien in Nederland...
Distributies en uitbetaling.
Ja, distributies en uitbetaling.
Dan krijg je cash.
Cash, cash. En gemiddeld een close-end fund, private equity, zit je tussen de, laat ik zeggen, 12% en 20% net IRR. Dus dat is netto rendement. Ja.
Ja,
maar over die 10
jaar... En dan betalen jullie nog belasting?
Jullie betalen nog belasting erover? En ik omdat ik in Portugal woon.
Nee, want we hebben hier deelnemersvrijstelling, toch? Niet, Felicia?
Bij ons geen deelnemersvrijstelling.
Niet?
Nee, okay,
omdat
sorry.
Okay,
dus nou we hebben geen 5% belangen, helaas.
Nee, voor niet gaat de zon op.
Nee.
Maar in ieder geval, waar het op neerkomt, is zo'n open-end fonds, zoals Felicia, daar kan je dus in... En uitstappen wanneer je wilt.
Ja, dus ik stop er 10 miljoen in
en als ik volgende week 15 heb, dan zeg je ook verkoop het en klaar.
Nou, dat kan. Kijk, wij zijn altijd meer op zoek naar lange termijn geld. Want lange
patient
termijn
money.
Investeerders.
Patient money.
Ja, patient money. Lange termijn investeerders, die dan ben je niet teleurgesteld met volatiliteit. En er is volatiliteit in de markt. En
je moet niet schrikken als het even tegen zit.
En wij zijn daar heel comfortabel mee, omdat wij weten wat de bedrijven doen en waar ze staan. De bedrijven in ons portfolio
hebben
geen schuld.
Die reageren niet op rare dingen in de markt. Je reageert echt op de cijfers van het bedrijf.
Cijfers van het bedrijf, dat is een kort termijn. Wij hebben eigenlijk meer dat wij nadenken over waar denken wij dat dit bedrijf gaat zijn over een aantal jaar.
Ja.
En dat is zeg maar onze stip op de horizon. En dat daar omheen de koers fluctueert, dat is zo. En daar kan je gebruik van maken.
En hoeveel mensen hebben jullie in de research? Of doe je research?
Wij zijn met z'n vieren. En kijk, we besteden alles uit qua vergunningen. Want we zijn full AFM license. Dat doen we via Premium Fund Management. Wij zijn eigenlijk echt alleen de portfolio manager. Dus dat is uitbesteed. Administration is uitbesteed bij een partij. En wij doen alleen eigenlijk deel van het klantcontact.
Maar het onderzoek dan? Dat research doen wij zelf. Begrijp ik altijd.
Ja, research doen wij helemaal zelf.
Okay. Maar dat gaat natuurlijk ook steeds sneller met AI.
Zeker.
Ja, ja. Oh, ja.
En wat je natuurlijk ziet is dat je kan naar investor conferences gaan. Alleen daar zijn al die mensen van de bedrijven zijn heel erg opgeleid over wat ze wel niet kunnen zeggen. En dan, ja, dat is allemaal heel gepolijst.
Ja, precies.
Als je naar de developer conferences gaat. Nou ja, ze
vertellen
een versie van de waarheid. Vertel een versie van de waarheid.
Ja,
als je naar de developer conferences gaat, dan krijg je veel rauwere informatie.
Is dat eigenlijk een tip?
Ja, dat kan je
voor jezelf dan houden.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Georg die gaat meestal die doet dat meer.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik ga in september ga ik naar de All In Summit in LA.
Ja.
En dan daar zijn echt sprekers als Alex Karp van Palantir, ja. Flat Tenev, Elon, die belt
namen,
altijd
ja.
in. Dat is heel interessant en heel leuk. En ik denk dat vooral dit jaar zal heel leuk zijn.
Waarom dit jaar?
Omdat er zoveel verandert dit jaar.
Het is gigantisch,
AI heeft een mega impact.
Dus je kan eigenlijk per 6 maanden een
mega impact.
Doen.
En elke dag bijna komt er iets nieuws uit wat de investeringswereld in ons
Het gaat eigenlijk sneller dan we denken, hè, Fries?
Ja. Gaat heel snel.
Ja.
Maar er is eigenlijk een jaarlijkse conferentie die altijd jaarlijks is. Dus eigenlijk heel ouderwets. Dat moet je eigenlijk nu per 3 maanden doen.
Het is niet zo'n conferentie zoals je dat van vroeger kent. Dit is echt van die podcast waar ik het net over had.
Ja, All In.
Ja.
Goedemorgen. Ja.
Ja.
En hoe groot is het fonds?
Het fonds is, dat ligt aan welke dag, maar we zijn door de 500 miljoen richting een miljard. We zijn nu aan het
bizar, hè? Met z'n drietjes.
Ja.
En hoe groot is het fonds?
Ja. En we groeien, nu voornamelijk groeien we buiten Nederland.
Ah ja, cool.
Ja, dus hoeveel, misschien een LP, hè? Dus wanneer kan je bij jullie fonds, wanneer kan je instappen?
Ja, het ranged echt heel breed. Dus we hebben investeerders vanaf 100.000 euro, maar ook 50 miljoen.
Nee, niet joh.
Ja. Dus
dat ben jij dus niet.
Nee. Ik zie je kansen.
Ja.
Nee, ja. Het kan natuurlijk.
Ja, ik bedoel, 50 miljoen.
Werk je ook met banken die bij je investeren? Of zijn het alleen maar particulieren?
Nee, het zijn niet alleen particulieren. Het zijn steeds meer vermogensbeheerders, multifamily offices. We spreken momenteel met 2 banken. Maar daar komt wel, denk ik, inderdaad
je
de goede.
Track record is natuurlijk geweldig.
Ja, track record is heel goed. Ja.
Je visie ook. Ik heb echt respect voor je, Felicia. Hoe je dat allemaal vertelt en hoe je dat doet.
32 jaar, hè?
Ja, echt. Je bent echt in Nederland wel een hele bijzondere vrouw.
Ja.
Nee, ik meen het serieus. Je hebt toch altijd in Amerika de woman of the year en de man of the year?
Ja.
Nou, ik zou voor jou stemmen dit jaar.
Ja, dat is Nina Brinkenkirchner.
Ja, je flikker op. Zie je het nog zitten zo?
Ja.
Hey.
Ja,
dat was wel in onze tijd.
Ik
kreeg geen allocatie.
Ja.
Maar zijn jullie niet hierin geïnvesteerd?
Ja.
Sorry?
Zijn jullie niet geïnvesteerd in de bedrijven?
Ik heb vorige maand voor het eerst in een fonds belegd.
Ja.
En dat was de eerste keer in mijn leven. Ik had nooit...
Dutch Dragons Investments?
Nee, dat ga ik hier...
Dat ga je niet zeggen.
Nee, maar dus ik ben daar nu pas net nieuw in, maar het spreekt me wel aan. Dus we gaan na de uitzending ga ik even bij jou investeren.
Ja. Nee, mag ik jou vragen? We zijn nu midden april.
Ja.
Hoe staat de wereld er over een jaar voor?
Ja.
Want jij... Hey, ik maak je niet voor niks vrouw van het jaar.
Ja.
Je moet wel vertellen. Wat is jouw...
Eerst op het podium zetten en dan?
Nou, ik denk dat een groot gedeelte van hoe de wereld ervoor staat afhankelijk is van macro-economie en wat er gaat gebeuren met de oorlog in Iran.
Nou, ik praat eigenlijk over wat AI ons leven gaat veranderen.
Oké, okay, dat is makkelijker. Dat is makkelijker.
Want die oorlog, dat weet je nooit meer terug.
Ja, die komt
nee,
weer.
Als dat langer duurt, dan denk ik wel dat er wat risico's zijn voor de lange termijn.
Middellange
termijn. Als de rates worden gehiked in de US, dan zal dat wel een serieus impact hebben. Maar over AI, kijk. Dit jaar wordt er door alleen de hyperscalers al 690 miljard geïnvesteerd in CapEx, dus capital expenditures.
CapEx gaan.
Ja, Pats. CapEx. Dat is mega. Dat doen ze niet omdat ze denken dat geen return on investment gaat.
Als je dat vergelijkt met de internettijd, wat?
Ik denk dat ik nog.
Dat ik het vergelijk.
Ja.
Als leek.
Ja.
Het internet tijdperk en ja. We hebben nu een nieuw tijdperk AI, wat ons leven gaat veranderen.
Ja.
Mag ik dat zeggen?
Ja,
of,
dat is zo.
Oké. Okay. Dus vertel
kijk, even.
In 2000 waren er natuurlijk. Ja, in 2000 waren er heel veel bedrijven en die hadden geen omzet. Dus dat was een soort. Daar ontstond natuurlijk wel een bubble narrative, wat er nu ook wel eens is over AI. En daarin is het natuurlijk wel moet een beetje het kaf van het koren nog worden onderscheiden. Dat niet elk bedrijf die pretendeert een AI-bedrijf te zijn, zal een geweldige return gaan geven. Heel veel bedrijven kunnen wel AI implementeren. Om relevanter te worden, efficiënter.
Is dat de reden om in een fonds te gaan zitten? Omdat je dan meer
ik denk dat ons portfolio heel AI-proof is.
Risico.
Aangezien wij zijn meer geïnvesteerd in de bedrijven die de infrastructuur zijn, dan dat het echt zeg maar een laatste toolsje is. Daar zou ik voor uitkijken.
Ja.
Ik denk dat dat wel gevaarlijkere investeringen zijn. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat je geld niet meer terugziet. En ik denk dat het uiteindelijk heel belangrijk is. Het is altijd de number one lesson geweest van Warren Buffett. Is don't lose any money. Je moet zorgen dat je geen geld verliest. Je kan investeren, je returns kunnen tegenzitten, maar het risico nemen.
Dus je downside moet eigenlijk altijd boven nul zitten verlies, eigenlijk. Bedoel je dat? De slechtste investering
permanent
moet nul.
Verlies van kapitaal moet niet een optie zijn.
Oké. Okay.
De bedrijven in onze portfolio hebben allemaal net cash. Dus dat betekent, als je kijkt, dat is ook, dat is winstgevend. Maar als je net cash bekijkt, dat betekent op de balans heb je cash en cash equivalents en je hebt schulden. Ja. En als je die tegen elkaar afzet, dan hebben ze meer cash dan dat ze schulden hebben. Ja. Allemaal.
En dat was in de internettijdperk niet.
Nee, maar in het internettijdperk.
Dat was de bubbel.
Ja. Dat was de bubbel, ja.
Dus daar zat
geen AI-bubbel.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat momenteel zijn de multiples zelfs beduidend laag. Als je kijkt naar Nvidia, dat is $4 trillion market cap. Dus dat is 4000 miljard. Die staan genoteerd voor dit jaar 19,6 keer earnings. De winst. En die groeien.
En dat is niet zoveel, zeg je?
Als je zegt,
over 5 jaar is het misschien 3 keer de winst.
Nou, ik denk
als je nu komt.
Ja, ja, 5 jaar is zo lang. Dat kan je niet.
Ja. Als je kijkt naar hun relevantie.
Die ze in de markt hebben.
Ja, en eigenlijk bijna hun monopolie. Ze hebben niet een gehele monopolie, maar bijna wel op GPU's.
Ik kom uit die tijd. Hè, dat Nvidia, ik heb VGA-kaarten verkocht vroeger.
Ja,
van Nvidia. Met Nvidia-chips erop.
Ja, van grafisch, had jij 10%
grafische kaarten.
Van Nvidia.
Ja, dan misschien nog 10%. Maar grafische kaarten, daar komen ze vandaan.
Ja.
En de grote heroes toen waren AMD en waren Intel. En Nvidia stelde eigenlijk niks voor.
Nee.
Maar zo zie je dat een Intel en een AMD, die hebben het best moeilijk. En Nvidia, doordat er gewoon een geniale CEO zit.
Ja. Hij heeft ook wel jaren gezegd dat dit eraan zat te komen. En niemand, iedereen dacht, die gek was.
Ja, Kierenwiet die gast.
Ja. Ja. AMD is ook wel een mooi bedrijf. Die in de slipstream van Nvidia doen zij het ook heel erg goed.
En Intel?
Intel weet ik minder van.
Die maakt CPU's van de computers.
Ja, maar uiteindelijk is er nu meer te doen om GPU's. En Nvidia maakt GPU's.
Ja.
En dan heb je Google heeft TPU's. En uiteindelijk is bijvoorbeeld Tesla, die gaat hun eigen silicon maken. Met TeraFab. Dat is
Als je nou eens een keer de top 5, dat jij zegt van joh, die vind ik nu aantrekkelijk geprijsd. En dat zijn echt de railways, dus de infrastructuur. Ja. Wat zou je top 5 zijn?
Nou, dan denk ik dat als je kijkt naar, dat is altijd natuurlijk een beetje een controversiële positie. Ik ben dan best wel positief over Tesla. Ondanks dat het duur is als je het op een earnings multiple bekijkt. Ja, ja zeker. Denk
omdat
ik dat
er heel veel onder valt. Want als mensen over Tesla denken, denken ze aan het auto.
Ja, ik denk dan aan de robotisering. Ik denk dat die humanoid robots, dat
gigantisch wordt.
Mega.
Klopt het?
Mega.
Ja. Er is mij verteld, ook door een van de hele slimme rozen, die zei, over 5 jaar ben je meer verliefd.
Oh jee,
op je robot, dan op je eigen vrouw. Geloof jij daarin, wat ik nu zeg?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk er naartoe gaat dat er robots zullen zijn op one-to-one. Ja. Dus elke persoon in de wereld, daar zal ook een robot voor zijn in de wereld.
Echt waar?
Dus 8 miljard robot?
Ja, dat denk ik.
In hoeveel tijd, zei je?
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Want
10 jaar.
2026, dus dit jaar, gaat hij in productie, de humanoid robot van Tesla. En volgend jaar is de verwachting dat het aan het bredere publiek.
Ik heb laatst een filmpje gezien. Daar zag ik een robot uit China.
Ja. Ja.
En een robot uit Amerika.
Ja.
Nou, die uit China die was 20 keer beter als dat ding uit Amerika.
Ja,
is dit gekkigheid wat ik zeg?
Okay, nee, dat klopt.
Ja.
Als je kijkt naar snelheid,
dat van China, weten wij dat natuurlijk niet.
Nee, maar als je kijkt naar snelheid, dansen, al dat soort dingen, dan zijn die robots in China.
Dat is wel makkelijk. Een robot die danst, hoeft zelf niet te dansen.
Ja, dat filmpje denk ik dat je hebt gezien is van een Chinese robot die aan het dansen was, of niet?
Nee, maar dat maakt niet uit.
Alleen de humanoid robot van Tesla, die heeft een heel ontwikkelde hand. En dat schijnt, wat ik heb gelezen en gehoord, is dat de ontwikkeling van een menselijke hand is heel ingewikkeld. En als je dat kan, dan kan je natuurlijk heel veel meer. De Chinese robots, die hebben dat niet.
Die hebben zo'n haak.
Nou ja, dan kan je heel veel wel, maar dan is alles wat je met je handen moet doen, wat...
Ja, maar bij Felicia wel die handen.
Wat ik eigenlijk wil vragen is... Aan jou. Ja. Wij kijken erg naar de Amerikaanse markt en de Japanse markt. Dat zijn open markten.
Ja.
Maar China is geen open markt.
Nee, dus... ik denk dat het heel interessant is in China. Ja. Het enige is, ik zou geen Chinese robot hoeven in huis.
Dat je bang bent, dat je afluistert. Kopie. Zoals je dat met Huawei het nu hebt allemaal.
Dat zou dom zijn als ze dat niet doen natuurlijk.
Maar goed, we zijn allemaal afhankelijk van een derde. Want als we naar onze iCloud-posities kijken in Europa, dan zijn we allemaal de... vreselijk afhankelijk van Amerika.
Ja. Ja.
Dus ja, ik denk dat privacy eigenlijk niet meer bestaat.
Vreselijk afhankelijk van Amerika vind ik nog steeds wel iets anders dan van China. Moet ik eerlijk zeggen.
Nou, Bassie is dit weekend bij mij geweest. En ik heb een bedrijf dat heet Senior Service. Die doet in de mantelzorg. ouderenverzorging.
Ken het.
Ja.
Ja.
En Floris Vervat is daar de oprichter en de eigenaar van. En wij investeren daarin. En die komt hier dus... met een robot.
Ja, die heeft een robot besteld.
Ja, die heeft een robot besteld en die komt dus binnen nu en een maand.
Met die hand.
Of nee,
Amerikaanse. En die komt dus hier Chinese. Hij heeft een Chinese robot besteld. Voor aan bed.
Ja. En dan gaan we dus tijdens de podcast, gaat hij dus zeggen van, schenk eens even een kopje koffie in. En dan gaat hij dus inderdaad.
Dat is leuk.
Gewoon, en dan gaat hij dus bij jou
een Chinese
gewoon een kopje koffie
dus
in.
Dus mijn kan nu gewoon weg.
maar die gaan we dus inzetten voor de mantelzorg. Dus eigenlijk.
Geweldig, man.
En weet je waar die in eerste instantie voor wordt ingezet? Dat zijn die niet om billen af te vegen, om op bed te leggen. Maar om de eenzaamheid van ouderen te verkleinen. Dus heel veel van die oudjes, die zitten gewoon alleen maar achter geraniums.
Ja.
Dan zet je gewoon zo'n robot neer. En dan kan je gewoon eindeloos zeggen, oh hoer, ja.
Ja.
Die blijven maar echt lullen.
Ja. Dat is toch fantastisch?
Oké, okay, dus Tesla en dan nog 4.
Ja, dit is niet per se nummer 1. Maar ik denk dat Nvidia, een totale no-brainer is als je kijkt naar earnings multiple en omzetgroei en relevantie, bijna monopolistische positie. Ik denk dat Amazon, dat is eigenlijk meer een holding company geworden, want je hebt natuurlijk de e-commerce tak en je hebt de advertising tak tegenwoordig die steeds groter wordt. En allerbelangrijkste die eigenlijk alles betaalt is AWS. Dat is gewoon het meest winstgevende onderdeel.
Dat is de cloud service, toch?
Ja. Ja.
Maar Tesla, wat is de koers-winstverhouding daar?
Ik zie Tesla niet echt als een automobielbedrijf.
Nee, totaal niet. Nee.
En als je kijkt naar FSD, is full self-driving.
Ja, gaat dat? Zijn ze daar het vers of niet?
Ja, nou, nee, Waymo is ook ver.
Ja.
Maar full self-driving hebben ze in Texas nu. Ja. En dat gaat heb ik heel erg goed.
Ik was in Texas.
Ja.
En hoe was dat?
Ik heb dat eens gezien.
Ik heb het gedaan. Hè,
wat wil jij nou zeggen?
Ja, wat ik leuk vind.
Ja. In
dat,
Waymo zat je of in een Tesla?
In een Waymo.
Oké, ja.
Maar even over, we hadden het over Amazon.
Ja.
Een van de meest bijzondere foto's die ik ooit in mijn leven gezien heb, is dat die man daar zit achter zijn computertje. Weet je?
Bezos.
Ja, Jeff Bezos. Ja. Die zit daar. Toen had hij al een oude kop. Ik weet niet wat die vent gedaan heeft. Hij is veel jonger als toen. En zit hij achter één computertje en hij heeft drie boekjes liggen. En dan groot Amazon.com op een vlaggetje. En zo is die man begonnen.
Maar ik denk dat in de stream van Jeff Bezos zijn er heel veel mensen die het altijd vast hebben gehouden. Er zijn heel weinig mensen die het hadden en die het nu nog steeds hebben, het aandeel. En je had op een gegeven moment had je zelfs. Weet heel goed, was er een artikel. Volgens mij was het op de frontpage van de Financial Times. Of de New York Times. De Amazon bomb. En dan zag je een heel grote bom met Jeff Bezos zijn gezicht erin.
Toen heeft iedereen verkocht.
Nee, en iedereen. Het is altijd. De narrative is altijd geweest dat het heel duur was. Alleen zij herinvesteerden. Ja, de hoge multiple.
Beter duur dan niet te koop.
Ja.
Hoge multiple.
Nou, hoge multiple. En uiteindelijk, zij hebben altijd geherinvesteerd in groei. En dat, ja, dat werd en wordt nog wel eens door de markt niet goed begrepen.
En, dus ze willen liever dividend hebben?
Nou, ik denk dat steeds meer is veranderd wel. Ja. Steeds minder is het zo dat er alleen wordt gekeken naar wat een dividendrendement is.
Want dat deed Berkshire natuurlijk. Die was
Berkshire. Die nam het dividendrendement van hun onderliggende bedrijven wel. Maar die keerde niet uit. Hè? Nee. Die hebben nooit uitgekeerd. Die hebben het enige wat zij hebben gedaan, is stok ingekocht.
Ja, die hebben nu toch gigantische oorlogskas.
373 miljard.
Ja,
die lopen duidelijk ook achter de feiten aan. Als ze niet, als ze het beleid van hem gaan blijven volgen, dan gaan ze dit natuurlijk
uiteindelijk
missen.
Uiteindelijk zou je met hindsight kunnen zeggen dat ze beter die miljarden oorlogskas al eerder hadden kunnen investeren.
Ja, precies. En was het verdubbeld al of meer.
Jongens. Nu is ook misschien een goed moment. Maar even, want dan heb je dus...
Dan heb je wel een heel lang return profile... track heb je gemist, hè?
Ja. Nee, dat... Maar even terug, Felice. Dus Tesla heb je gezegd. Nee. Amazon.
Ja.
Er was er nog één tussen nog.
Nvidia.
En...
Nog steeds.
Ja. Ja,
maar Nvidia is niet dat je denkt, god, wat een insane multiple. Ik denk dat sowieso multiples best wel compressed zijn momenteel. En dat komt deels door oorlog, het komt deels door een software narrative. Dat iedereen denkt dat software heel erg, dat het overbodig zal zijn. En helemaal disrupted gaat worden door AI. Ja, zeker.
Dat is niet waar, dus?
Ik denk dat in sommige gevallen zal het de relevantie van bedrijven afnemen. Dat zal zeker zo zijn. En in sommige gevallen zal het ook zeker zorgen voor een efficiëntieslag. Dus dat ze met minder mensen of hetzelfde aantal mensen meer kunnen doen, of met minder mensen hetzelfde kunnen doen. En dat gaat uiteindelijk, is dat heel goed natuurlijk voor de netto winsten van deze bedrijven. Maar ik denk dat als je nou alles over één kam gaat scheren, ik denk niet dat dat zou moeten zijn.
Hey, en Felicia, want jij zegt dus eigenlijk van, als je het vergelijkt met die internetbubbel, je zegt veel die AI, dat is waarschijnlijk geen bubbel, omdat de grootste bedrijven die AI gebruiken en distribueren, die zijn gewoon heel erg winstgevend. In tegenstelling tot de internet.
En cash rich ook.
En cash rich.
En cash rich, ja. En onafhankelijk dus van kapitaalmarkten en banken.
Heerlijk.
Ja.
Ja.
Nou, dat is toch fantastisch.
Goedemorgen. Ja. Nee, dat is wel echt wel een hele nieuwe nieuw verhaal.
Al voordat we het vergeten, ondernemerstips. Want dat ben je naam.
Nou, kijk. Ja. Ondernemerstips. Ik ben moeder van 4 kinderen.
Zo, dat gaat wel niet mee.
Ja.
Ze komt ook uit een gezin van 4, hè?
Ja.
Leuk.
Dus ik ben moeder van 4 kinderen. Ik vind het best wel lastig om dat altijd te balanceren. Maar het kan wel. Dus dat heeft ook bijgedragen als toen Pieter mij uitnodigde. Ja. Dat ik dacht, ik kan misschien best een keer mijn verhaal vertellen. En laten horen dat het wel kan. Dus je bent, het houdt in dat uiteindelijk...
Je moet heel veel plannen.
Nou, je moet veel plannen. En ook multitasken. En het is niet perfect. Het gaat niet perfect. Ja. Dus dat houdt in dat ik calls doe en met mensen aan het bellen ben en die horen wel eens een kind op de achtergrond 's avonds. Ja, dat gebeurt. Of dat ik een fles aan het geven ben en tegelijkertijd e-mails schrijf. Ja, dat
is een druk verhaal.
6, 4, bijna 2 en 10 maanden.
Jezus, knap. Oh.
Ja, dus je was 26 toen je de eerste kreeg.
Ik was 25 toen ik...
25, ja. Mooi. Ja. En dan
wel,
nu,
man. Dat is steeds gaver worden. Ik heb heel veel respect voor je. Sorry. Echt mega.
Ja. Thanks.
Mega, mega.
Nee, maar als
goed, dit was tip 1.
Ja,
dat is multitasking.
Het kan wel.
Ik hou van
het kan wel. Een soort balanceer.
Ja, dus het kan. Ja. Dus dames in de wereld, let op.
Ja, ik denk dat je niet bang moet zijn om iets te doen en het uiteindelijk gewoon moet doen. Het ergste dat er kan gebeuren is dat je terugkeek en dat je het niet hebt geprobeerd en niet hebt gedaan. Uiteindelijk was het zo, toen ik stopte bij ABN, zei iedereen om me heen, dat is veel te vroeg. Je hebt nog veel te weinig ervaring. Oh ja? Ja, ja, zeker.
Wie zegt dat dan? Wat voor mensen zijn dat?
Nou, dat zijn mensen die het uiteindelijk heel goed bedoelen.
Ja, met zichzelf.
Ja, nee. Echt, ook met mij. Ook ja? Met mij, ja. Alleen...
Dus je spreekt ze nog wel.
Maar Bas, het zijn mensen die gaan voor vastigheid.
Ja.
Ja.
Die verdienen 15 roodjes in de maand. Ze zeggen, dat is hartstikke goed.
15 roodjes in de loondienst.
18, 8, weet ik veel wat ze verdienen. Ja. Maar 3, ik heb van mijn vader geleerd, geweldige vent trouwens, vast loon is vaste armoe. Ja. Dus ja, die dachten, jij verdient voor jouw tijd al heel veel centjes.
Ja, dat
ik zou er lekker blijven. En, maar ja, over 15 jaar heb je een beetje meer salaris. Maar
uiteindelijk denk ik dat de driver... Ja, geld aan zich is niet, denk ik, de driver. Ik denk dat het ook succes moet zijn en passie.
Kick.
Ja.
Op succes.
Ja.
Dat het lukt.
En dat je altijd bezig bent met wat kan ik nog meer doen? Of ik zie hier een kans. En ja, dat motiveert mij enorm. En ik wilde altijd heel... En dat uiteindelijk ben ik dat nu. Maar ik wilde altijd heel graag onafhankelijk zijn. Dus dat was voor mij...
Van wie onafhankelijk?
Ja, van mijn familie.
Van je familie?
Ja. Ja. Okay. Een van de succesvolste vaders in het onderwerp goed van Nederland. Dus dat is wel een dingetje natuurlijk.
Dat is dus dubbel knap, hè? Want anders kan je ook achterover leunen en zeggen, het komt wel.
En aan de joint zitten en dan een snuifje erin. Maar ik vind het fantastisch. Jij bent gewoon gaan knallen.
Maar ik ben niet tot op het bot verwend.
Wanneer is dat begonnen, jouw onafhankelijkheidswens?
Toen ik het huis uitging, was het wel... Als ik een heel leuk leven wilde hebben, dan had ik wel meer nodig dan wat ik kreeg. Dus dan...
Je werd een beetje afgeknepen wel.
Nou, afgeknepen wil ik niet zeggen, maar ik werd niet tot op het bot verwend. Ik kon niet alles doen.
Dus dat is goed eigenlijk.
Dat is heel goed.
Dat is jouw...
Dat is denk ik wat bij mijn kinderen. Dan ga ik dat ouders zeker meegeven. Ja, ja, dat is heel goed.
Want jij bent de jongste van...
Ik ben de oudste van ons vier.
Van alles. Ja. Maar als oudste ben je altijd te lul. Ik was de oudste. Ja. Nee, maar het is echt zo. Als oudste moet je alles meemaken. Want
heb ik ook een ondankbare positie.
Ik ben ook de oudste. Vreselijk. Vreselijke tijd.
Lisha, ik wil je echt onwijs bedanken.
Even nog de vier, want de oudste en dan hoe snel hebben jouw ouders de vier gekregen dan?
In 5 jaar en 8 maanden.
Nee joh, dus je hebt het sneller gedaan?
Nee, ik 5 jaar en 10 maanden.
Niet gewonnen.
Wel exact dezelfde samenstelling. Ik heb 3 meiden en jongste zus.
Oké, nou ik heb de eerste 4 en 5 maanden.
Ik heb niet zoveel kinderen als jij.
Het is wel iets anders voor jou dan.
Oké, ja, natuurlijk. Ja, sorry.
Ik vind het daarom zo knap.
Ik heb nog nooit zwangerschapsverlof opgenomen.
Top. Nee. Maar wat vind jij van de papadag?
Ik denk niet.
Nu is het tijd om te stoppen.
Ik ga hier niet over uitgaan.
Nee, dit is het voorbeeld.
Ja, zo moet.
Voor
dat willen wij graag.
Wat we willen zien.
Oké. Nou.
Ik denk dat de productiviteit van mijn generatie wel is afgenomen met bijvoorbeeld papadagen. En ik denk dat het goed is voor een land en voor de wereld als er wat meer focus is
op
prestatie.
Precies.
En niet, ik denk dat de focus op work-life balance, daar moet je zelf voor zorgen, denk ik, en niet per se je werkgever. Ja. Maar dat is niet helemaal mijn ding.
Nee, ik ben het helemaal met je eens.
Ja.
Ik fiets tegenwoordig 's morgens een uurtje voor mijn lichaam. Ik kwam een biljetje tegen van de gemeente Rotterdam. Heeft u te weinig geld? Ken uw recht.
En dan kon je ken uw recht?
Ja, dus dan kan je dus...
Dit is 20 jaar
geleden.
Vragen
aan de gemeente dat ze nog een subsidie hebben.
Zo
motiveer je toch geen mensen?
Nee, maar ik snap het wel. Ik snap wel dat als je kinderen hebt...
In nest liggen.
Nee, maar als je kinderen hebt, dan wil je graag tijd spenderen met je kinderen. Dat wil ik ook. Maar ja, daarom is het is een balanceeract waarbij je voelt je altijd schuldig naar iets. Hè? Dus bij werk, ja, zou ik meer kunnen werken? Vast. Ik werk heel veel, maar het zou vast meer kunnen zijn. En ben ik de allerbeste moeder? Ik probeer de kinderen altijd zelf naar school te brengen.
Ja, maar er is altijd wel wat, kom op.
Maar
laten
er is
we
altijd
nou positief
wat,
afsluiten.
Ja.
Nee, want jij bent hier natuurlijk gekomen doordat Pieter jou heeft overgehaald. Daar is hij goed in. Jij wilde hier toch iets laten zien. Heb je alles laten zien en gezegd wat je wilde doen?
Denk wel.
Ja. Als we hebben luisteraars die denken misschien wel van Jezus, dit gaat wel allemaal hard. Hè? Kijk, wij kunnen misschien morgen weer wat investeren. Waar moeten luisteraars beginnen? Wat moeten ze nu doen om deze boot niet te missen?
Ik denk dat je nooit te vroeg investeert. Dus uiteindelijk is het denk ik de allerbeste tip is om gewoon op een maandbasis, kwartaalbasis om de index te kopen. Begin bij de index. De index heeft het hartstikke goed gedaan. Die heeft natuurlijkerwijze de winnaars. Want de losers die vallen uit
dus
de index.
Dus elke maand 100 piek. Nee, bij een index, weet je wat een index is? En dan index trackers.
Ja, dat is een index tracker. Ja. En dan zou ik zou persoonlijk kiezen voor de Nasdaq. Maar iemand die...
Niet de S&P.
Nee, dat is breder. Alleen dat is minder tech-heavy.
En ik denk dat
de meeste groei uit de bedrijven in de Nasdaq zal komen. Maar als je een investering in de S&P 500, als je daar een index tracker op koopt, denk ik dat dat een heel goede investering zal zijn. In de periode dat wij 22% return per jaar, heeft de S&P 15% gedaan en de Nasdaq 17,5%.
Ja, dan ga je gewoon, en de concurrenten ga je nu een beetje spekken. Dat moet je natuurlijk
nou,
niet
doen. Nee, dat toch een begin, wel. Dit? Dat doe ik wel. Want uiteindelijk denk ik dat niet iedereen kan bij ons investeerder zijn. Nee, want je moet dat is vanaf 100.000 euro. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die misschien zullen luisteren en zullen denken van, maar ik wil ook geïnvesteerd zijn in dit deel van de wereld. Ja. En dan denk ik dat het beste is als je de index tracker
gewoon beginnen koopt, eigenlijk. Je moet gewoon starten.
Laten we dan adviseren dat ze dat niet voor hun bank doen, maar via alternatieve methoden om te investeren. Want als je via je bank doet, dan ben je ongeveer de helft van je rendement bijvoorbeeld al kwijt aan kosten.
Nou, wij investeren en wij hebben dan een klant, maar wij zijn professional, maar dat kan ook als particulier. Kan je via Interactive Brokers.
Ja.
Dat is de laagste kosten.
Ja, precies. En dan kun je een tracker kopen tegen die basis. Ja,
dus, en als je dan 300 euro kwijt kan zonder dat het pijn doet een keer. Ja, hè? Dan moet je ook gewoon lekker blijven zitten. Niet meteen weer eruit en erin.
Nee, je blijft gewoon stoïcijns. Zeg op de eerste van de maand.
En
altijd bijkopen.
Ja. Als je kijkt naar de S&P. En je zou daar de Mac 7 uithalen. He, dus dat zijn de 7 grootste techbedrijven. Dat is een Amazon, dat is een Google. Dat is
Tesla. Nvidia, Alphabet.
Ja, en dan zou je dus kijken naar de performance van de S&P. Nou ja, nu is tech heel erg geraakt. Maar als je dat het begin van het jaar deed, was de performance met 70% minder van de afgelopen 2 jaar. Dus als je Mac 7 eruit
7 bedrijven hebben feitelijk gezorgd voor dat rendement.
Uiteindelijk de top van die S&P 500.
Maar dat is altijd
20-80 tracker,
toch? Dat is een goede leven.
Sorry?
20-80 is er altijd.
Ja, maar hier is dat ook. De toppers dragen het meeste bij, want die hebben de hoogste weging.
Ja. Is het een mooi moment nu om in te stappen?
Ik denk het wel. Ik denk dat het best wel, dus als je kijkt naar van begin van het jaar tot nu, is er best wel een dip in de
multiples. Dat vind ik een goed advies voor onze luisteraars.
Maar je moet wel even zeggen, vandaag is 31 maart, hè? Want we weten niet wanneer we het uitzenden.
Oh ja, dat is waar.
Ja, en
een goed advies.
Als het nou 1 april was geweest, dan had ik nog
maar
zorgen.
Nee, maar een heel goed advies, en dat is ook al langsgekomen, is dat het uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt wanneer je instapt. Als je maar instapt en gewoon consequent elke maand wat inlegt. Door blijft gaan. En blijven zitten.
In de juiste business. Dus niet meer in de ketchup nu, maar in de AI-handel.
Ja.
Zullen we daarmee stoppen?
Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je in de juiste bedrijf zit.
Winstgevend, cashflow.
Ja, bedankt.
Geweldig. Super. Vlies, hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Respect.
Nou, ik vond het een geslaagde aflevering. Leuk om hier aanwezig te zijn. Voor meer ondernemersverhalen, volg de Dutch Dragons.